Wij lezen Handelingen 3 vanaf vers 11 tot het einde. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onzer vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke een God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Door het geloof in zijn naam heeft en door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, terwijl God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tekst voor de prediking is Handelingen 3, de versen 17, 18 en 19. Handelingen 3, vers 17, 18 en 19. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats de hoop op vergeving, vers 17. In de tweede plaats de grond van vergeving, vers 18. En ten derde de weg tot vergeving, vers 19. De hoop op vergeving, vers 17. De grond van vergeving, vers 18, en de weg tot vergeving, vers 19. Het valt op in de handelingen dat Petrus elke gelegenheid gebruikt om Jezus te verkondigen. telkens weer opnieuw weet hij de Heer Jezus onder de aandacht te brengen bij zijn hoorders. Waar zou hij het ook anders over moeten hebben? Waar zouden wij het anders over moeten hebben? Want Jezus is de enige naam onder de hemel gegeven door wie wij moeten zalig worden. Het kan toch niet zijn dat we de hele dag met elkaar spreken over min of meer onbetekenende dingen. En wij over de zaligheid van onze ziel niet nadenken. Kan dat niet waar zijn? Het kan toch niet zijn dat ouders niet met hun kinderen praten over dat allerbelangrijkste. Als man en vrouw daar niet met elkaar over praat. Dat je met je buren daar niet over spreekt. Dat je op school daar niet over hebt. Het is toch zo beschamend. Dat Petrus elke gelegenheid gebruikt om het over de Heer Jezus te hebben. Die heerlijke naam. Die al genoegzame naam. Denk maar aan het eenvoudige versje. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg in zijn leven. Met alle vragen, met alle moeite die dit leven met zich mee kan brengen. En in het sterven. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dan is het toch wel beschamend, hè? Als Petrus elke gelegenheid gebruikt om het over de Heer Jezus te hebben. Wij makkelijk avonden kunnen vullen zonder dat zijn naam genoemd wordt. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat Petrus het altijd over de Heer Jezus heeft? Dat komt omdat hij vol is van de Heilige Geest. Betekent dat dan, als wij het niet over de Heer Jezus hebben, dat wij niet vol zijn van de Geest? Ja, toch? Inhoud van ons spreken verraadt of wij vervuld zijn met de Geest of niet. Kijk maar, Petrus is niet de enige. Een paar hoofdstukken verderop lees je over Filippus. De Heilige Geest haalt Filippus weg naar de woestijn. En dan rijdt een moorman op een wagen. En Filippus die moet zich bij die wagen voegen en die hoort die moorman lezen. Begrijp je het ook? Nee hoor, als iemand mij dat niet uitlegt, dan begrijp ik er helemaal niets van, zegt de moorman. En dan staat er en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Dus blijkbaar als je vol bent van de Heilige Geest, dan gaat dat woord open en dan zie je niemand anders dan Jezus alleen. Komt het toch? Ik zo vaak de Bijbel niet begrijp. Laat staan dat ik de Heer Jezus erin vind. Nee, niet nog een keer. Zou dat komen omdat Filippus zo vol was van de geest? En ik niet? Petrus. Hij kan het niet nalaten. Hij is er vol van. Omdat hij vol is van de geest. Want dat had de Heer Jezus al voor zijn lijden en sterven en voor zijn heengaan gezegd. Die zal mij verheerlijken. Echt waar. Als de Heilige Geest het voor het zeggen heeft in ons leven, dan heeft de Geest maar één doel, één oogmerk. Jezus verheerlijken. Hij stelt zichzelf niet centraal. Hij is gekomen, hij is gezonden om Jezus te verheerlijken. Wat is dan nu de aanleiding van Petrus? Om het over de Heer Jezus te hebben. Wel, er was een kreupele. Een man die verlamd was aan zijn voeten. Die kon niet lopen. En elke dag zat hij daar bij een van die tempelpoorten. Wat een aanklacht. Maar hij mocht daar niet zitten. De godsdienstige gemeenschap moest voor hem zorgen. Bedelaars mochten er niet zijn in Israël. En toch zat hij daar. Omdat niemand voor hem zorgde. Hij zat daar om zijn hand op te houden en te leven van het gegeven. En dan komen Petrus en Johannes langs en ze blijven staan. Je begrijpt dat het ook de verwachting bij deze man hoog gespannen is. De meeste mensen liepen blijkbaar door, maar Petrus en Johannes blijven staan. Maar ze hebben geen geld. Wat een teleurstelling. Waarom zit u vanmorgen in de kerk? Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus, de Nazarener. Sta op en wandel. En deze man die krijgt het geloof erbij. En hij voelt de kracht in zijn voeten. En hij staat op zijn voeten. Nou ja, je ziet de verbazing, de verwondering. Bij al die mensen die dat wonder zien. Ze kennen de kreupele die daar van kinds af aan zit. Kreupel is van zijn geboorte af. En nu ze zien hem staan. Hij heeft kracht in zijn voeten. Ze kijken met bewondering naar Petrus en Johannes. Dat kun je begrijpen, hè? Dat die twee mannen dat kunnen. Hoe kunnen ze dat? Waar halen ze de kracht vandaan? Hoe is het mogelijk? Maar dan is het de beurt van Petrus en Johannes om verbaasd te reageren. Hé, zeg maar mannen. Wat zitten jullie nu naar ons te kijken? Alsof wij door onze kracht deze man genezen hebben. Dat kunnen wij ook niet, hoor. Wij zijn geen bewonderenswaardige mensen die aparte gaven en krachten hebben vanuit onszelf. Nee, deze man die kreupel is, die is door het geloof in de naam van Jezus genezen. Zie je? Zo komt Petrus erop om het over de Heer Jezus te hebben. Ze stellen zichzelf niet op de voorgrond. Ze zeggen niet, wij zijn discipelen van Jezus en wij hebben bijzondere gaven gekregen. Wij kunnen dat. Nee, jullie moeten niet kijken naar ons. Wij zijn maar gewone mensen. Hij, in onze tekst dan zegt Petrus, en nu broeders. Gewone mensen. Maar door de naam van Jezus. En deze kreupele geloofde in de naam van Jezus. Daarom is hij gezond geworden. Door geen andere naam. Die heerlijke, algenoegzame naam van Jezus. Daarom is hij genezen. Zie niet op ons. Maar dan moet je opletten. Ah, die naam van Jezus is een heerlijke naam, zonder meer. En een genoegzame naam. Het kan nooit genoeg over hem gaan. Maar let erop. De preek van Petrus wordt ineens heel scherp. Hij zegt, het gaat vanmorgen over dezelfde Jezus die jullie zo'n 7 weken geleden verloochend hebben. Toen die heiden Pilatus nog op alle mogelijke manieren probeerde Jezus vrij te krijgen, toen hebben jullie gekozen voor een moordenaar en Jezus onschuldig ter dood laten veroordelen. Blijkbaar is het niet eens zo fijn als het over Jezus gaat. Want die naam veroordeelt ons. Hij is naar deze aarde gezonden om zondaren zalig te maken. Om het verlorene te zoeken. Maar de Joden wilden geen zondaar zijn. En ze wisten zich ook niet verloren. Wij zijn Abrahams kinderen. We hebben nog nooit iemand gediend. Wij zitten helemaal niet in banden. Wij voelen ons vogelvrij als het uitverkoren volk van God. En daarom botst het altijd met Jezus. Want de Heere Jezus had duidelijk gemaakt dat ze alleen door hem zalig konden worden. En alleen door hem de Vader behagelijk konden zijn. Die naam Jezus veegt in één klap al uw en mijn eigen gerechtigheid van tafel. Die naam Jezus die zegt in één keer vanmorgen, je kunt zelf niet voor God bestaan. Die naam Jezus die zegt vanmorgen, u bent schuldenaar voor God, u ligt onder het oordeel, u ligt onder de vloek. Het kruis van Jezus zegt, wij hebben de kruisdood verdiend, de vloekdood verdiend. En die Jezus, de plaatsvervangend heen, die heeft helemaal geen plaats in jullie leven. Jullie wilden hem niet. Over wie kan het beter gaan dan over Jezus? Maar voel je vanmorgen ook? Is er een ontdekkender prediking? Een pijnlijker prediking? Dan wanneer het over Jezus gaat? Het was nodig om uw en mijn zonden. Dat hij uit de hemel neerdaalde. Uw en mijn zonden zijn vloek hel waardig. Niemand van ons kan voor zijn schuld betalen. Daartoe kwam Jezus. Maar niemand wilde hem. Echo klinkt nog na. Weg met deze, kruis hem. Weg met deze, kruis hem. Opgehitst door de overste van het volk. De schare was uitzinnig. Het hield de voet bij stuk. Geef ons dan maar een moordenaar. Met alle kans dat die moordenaar in dezelfde misdaad herhaalt. Dat nemen we op de koop toe. Als Jezus maar opgeruimd wordt. Hoe voelt dat vanmorgen? Jezus strijkt u en mij tegen de haren in. Petrus verkondigt een Jezus die niet gewild was. Niet geleerd. geliefd was. Waarom, zegt Acosta, waarom zou zo bijzonder gewicht gelegd worden op hun zondaar zijn? Is die bekeerde Jood Acosta bijbelezingen gehouden, ook over dit hoofdstuk. Dan vraagt hij, waarom zou er zo bijzonder gewicht gelegd worden op hun zondaar zijn? Wel, zegt Acosta, die nu behouden zal worden, moet een verlorene zijn. Dat kun je begrijpen, hè? Het was ook een paar dagen heel mooi weer en dan ga je zwemmen. En stel je voor dat je daar ergens zwemt, in de zee of in het zwembad. En ineens komen er 3, 4 mannen op je af. En die grijpen je, rukken je uit het water en je brengen ze aan de kant. Zeggen, zo, je bent gered. En geen man doet niet zo gek. Ik was toch gewoon aan het zwemmen. Maar als je nou meegenomen wordt door een stroming onder water en je krijgt kramp en je zakt al een paar keer naar beneden. Je kan al net weer naar boven om nog adem te happen. En dan voel je eigen dat je bewusteloos raakt en je zakt weg. En dan kom je bij op het strand. Oh, je had geen seconde later moeten komen. Maar dan was ik het niet meer geweest. Had ik het niet meer na kunnen vertellen. Kijk, dat is wat dominee Boer zegt. Hè? Sommige mensen zijn al gered voor ze in het water liggen. Dat kan toch niet? Dat voel je toch allemaal op je klompen aan? Jezus, dat is die redder van zondaar. Nou, nog een keer, toen je dan gewoon lekker aan het zwemmen was. Je zou toch gewoon kwaad geworden zijn als die mannen je zomaar aangepakt hadden en op het strand hadden gelegd. Nee, doe normaal, man. Maar als je in bewusteloosheid was weggezonken en je was bijgekomen. Mannen, mannen, wat een wonder. Nog eens, als je iets later was geweest, had ik het niet meer na kunnen vertellen. Zie je? Daarom wilden ze Barabbas en Jezus niet voor een gevoel. En ze heerlijk aan het zwemmen. Niks aan de hand. Vindt u de preek over Jezus nog steeds fijn? Nee, dat is eigenlijk niet het goede woord. Is er een wonder gerezen in je hart? Een paar seconden later. En ik was er niet meer geweest. Ken je dat? Of ben je nog nooit verloren gegaan? Weg met deze! En nu, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Heer, Peter staat er niet boven. Kan niet. Dat je zelf gered bent, dan heb je nog maar 1 verlangen, dat ook anderen gered worden, en dat je daar een middel voor mag zijn. Als je zelf gered bent, ik kan niet boven die ander staan. Ik heb het ook jaren zonder de Heer Jezus kunnen doen. Omdat ik vocht tegen mijn verloren zijn. Dat doet elk natuurlijk mens. Petrus kan er niet boven staan. Hij zegt, broeders. Jullie hebben het door onwetendheid gedaan. Wat is dat? Het Oude Testament maakt al onderscheid tussen zonde door dwaling, Leviticus 4, en zonde met opgeheven hand, nummer 15. Ik begin met dat laatste. Dat verschrikkelijke. Met opgeheven hand. Dat doe je het expres. Dan ga je over je geweten heen. Dan blijf je volharden in het kwaad. Kinderen, let op. Als het stoplicht op oranje springt, dan is de bedoeling dat je remt. Maar eigenlijk hebben we altijd de neiging om te zeggen, nog even gas erop en dan kun je er doorheen. Pas op. Als je geweten nog spreekt, dan knippert dat stoplicht als het ware op oranje. Stoppen! Breken met de zonde. Ga niet door, want je wordt steeds harder. Of straks betert u dan en bekeert u. Ineens springt dat stoplicht op rood. Je hebt toch gas gegeven. Je gaat over je geweten heen. Dat is die zonde met opgeheven hand. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 12 tegen de overste: alle zonde zal de mens vergeven worden, maar die niet. Die niet. Kun je nooit meer zalig worden. Of schreeuw je op je sterfbed van wanhoop. Nooit meer. Dan is het te laat. Alsjeblieft. Kijk, en daarom zegt Petrus: en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Maar als je Leviticus 4 leest, dan staat er dat er wel een offer gebracht moet worden voor die zonde van onwetendheid. Dus het is niet zo van, nou ja, sorry, maar ik heb het niet geweten. Stel maar voor, hè. Je rijdt op een autoweg en ineens kom je op een stuk waar je maar 60 mag rijden. Maar je hebt het bord niet gezien. Je weet het gewoon niet. En je wordt aangehouden, ja meneer, u reed te hard. Is het hard? Je mag hier toch 100? Nee, je mag hier geen 100, je mag hier maar 60. Duidelijk, je hebt het niet gezien, niet geweten. Ja, maar u krijgt er wel een bekeuring voor. Ja, zegt de Heer, dat straf ik wel. Want ik heb je natuurlijk niet geschapen dat je dat vergat, hè. Zo ben je niet geschapen. Je bent goed geschapen, goed uit mijn hand voortgekomen. Dus als de zonde van onwetendheid genoemd wordt in de Bijbel, is dat nooit de bedoeling om het af te vlakken. Nooit de bedoeling om het af te vlakken. Integendeel. De kanttekenaren zeggen zo mooi: dit zegt hij om hen te troosten met de hoop van vergeving. Dat is het, hè. Dus ze worden schuldig gesteld. Ze hebben Jezus gekruisigd, een moordenaar gekozen. Maar dan zegt Petrus: daar is wel vergeving, hoor. Is wel vergeving voor. Kijk maar in Lucas 23. Als de Heer Jezus net aan het kruis genageld is, dan is zijn eerste woord: Vader, vergeef het hen. Als ze weten niet wat ze doen. Ze zijn gewoon helemaal verblind. Ze denken dat ze goed handelen, maar ze zijn zo door onkunde bezet. Vergeef het hen. En later in 1 Timotheus 1, dan zegt Paulus, als hij de gemeente vervolgd heeft, Jezus vervolgd heeft: ik heb het door onwetendheid gedaan. Hoop op vergeving. Al zijn ze hier nog zo blind, het is geen moedwil, het is dwaling. Die zonde die kan vergeven worden, als ook staat er uw overste. Kijk, als je dat naast Matthäus 12 legt, dan denk je, hoe zit dat nou, hè? Maar dan worden die oversten aangesproken. Maar blijkbaar waren er toen toch al oversten die niet meegedaan hebben. Ik denk aan Nicodemus en ik denk aan Jozef van Arimathea. Dat blijkt hier wel uit. Dus voor die één is er geen vergeving. Want hij is door oranje, hij is door rood gegaan. Hij dacht nog even het gas erop, want die zonde is zo beminnelijk. En die ander, die is ervoor bewaard. En nu is er hoop op vergeving. Onze tweede gedachte, de grond van de vergeving. Ik heb al gezegd dat de Heer natuurlijk niet kan vergeven, omdat je je schouders op kunt halen en zeggen, ja, dat wist ik niet hoor, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, daar krijgt u wel een bekeuring voor. Want die borden stonden er duidelijk. Het is wel waar dat Romeinen ons leert, Als wij het evangelie niet hebben, als wij het woord niet hebben, zullen we ook zonder dat woord en zonder het evangelie veroordeeld worden. En als we het woord wel hebben, dan zal het oordeel alleen maar zwaarder zijn. Maar een moslim die nog nooit van de Heer Jezus heeft gehoord, of een Hindoestaan, die gaan buiten Jezus wel verloren. Ook de Joden, buiten Jezus, wel verloren. Wat is nu de grond van de vergeving? Waarom kan de Heer de zonde vergeven? Omdat je er zo'n spijt van hebt? Nee hoor, dat is de grond niet. Omdat je zo kunt huilen en je schaamt je zo over je eertijds? Nee hoor, dat is de grond niet. Omdat je om vergeving vraagt? Nee, dat is de grond niet. Al deze dingen zullen wel aanwezig zijn als de Heer vergeeft. Maar het is de grond niet. Wees eens met mij mee wat de grond is in vers 18. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Dat zou gebeuren. Dat moest gebeuren. Dat kon niemand verhinderen. Dus dat is de grond. Het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat moest gebeuren. Een andere grond kon er niet zijn. God heeft gekeken of er één mens was die gerechtigheid kon aanbrengen, en die was er niet. En toen keek hij naar zijn zoon. Toen wees hij zijn zoon aan. Dan moet u lijden. En de zoon zegt, ja dat is goed, ik kom. En de profeten die hebben dat allemaal gezegd. De Messias, de Heer Jezus komt om te lijden en te sterven. Want dat is de enige grond. Zo bidden wij toch ook. Zo besluiten wij toch onze gebeden. Om Jezus wil. Precies, om Jezus wil. En dan moet God opletten wat Petrus doet, hè. Nu heeft hij weer het lijden van de Heer Jezus als onderwerp. Daar heeft hij het weer over. Daar had hij het net al ook over in vers 17. Maar toen heeft hij gezegd, dat is jullie schuld. Dus toen werd het lijden en sterven van de kant van de Joden bekeken. Die hebben door onkunde, dwaling, de Heer Jezus gekruisigd. En dan zegt Petrus in vers 18, dan gaan we het bekijken van de kant van God. Dan gaan we het bekijken van de kant van God. Want de naam God staat aan het begin van de tekst in het Grieks. En wat in het Grieks aan het begin staat, dat heeft altijd de klemtoon. Dat betekent dus dat God degene is die hier handelt. God is degene die hier beslissend handelt. God heeft het niet toegelaten, maar hij heeft het zo bepaald dat het zo zou gaan. Waarom willen wij toch altijd dat woordje toelaten gebruiken? Zeg, de Heer, laat dat toe. God laat de zonde toe. Nee. Ik zal zo meteen zeggen, God wil de zonde niet. Maar ik zeg hier, God is de handelende persoon. Ach. Wij willen God een beetje barmhartiger maken. Kun je dat niet maken? Om tegen de mensen te zeggen, ja, dat heeft God zo gewild. Dat heeft hij zo bepaald. Moet je die grote mond horen in Romeinen 9. Wat klaagt hij dan nog, zeggen de tegenstanders? Wie heeft zijn wil te weten staan? Als God het zo wil, nou, dan ben je uitgepraat. Als God wil dat de een zalig wordt en de ander verloren gaat, dan ben je uitgepraat. En als God wilde dat Jezus zo gekruisigd zou worden, ben je uitgepraat. Dan zijn wij slachtoffers, stokken en blokken. Hou je grote mond, zegt Paulus in Romeinen 9. Wie ben je eigenlijk dat je dat durft te zeggen tegen de Heer? weet je, dan gaan wij God wat barmhartiger maken. We gaan wat schaven aan dat beeld waarmee God zichzelf heeft geopenbaard in de Bijbel. Om het wat aannemelijker, aantrekkelijker te maken voor de moderne mens. Dat moet je helemaal niet doen. Heel duidelijk is God de handelende persoon in vers 18. Majesteitelijk. Soeverein. Maar Calvijn zegt hier, dit is een zeer schone beschouwing wanneer wij bedenken dat door de bewonderenswaardige raad van God onze zonden voor ons nog ten beste kunnen keren. Ja, dat is een lastige zin. Laat ik het maar zo zeggen. Calvijn zegt, dat is toch een wonder, hè? Dat God die zonde van de Joden nou gebruikt, de zonde om de Heere Jezus aan het kruis te laten nagelen. En dat nu juist door dat kruis er vergeving is van zonde. Toch met open mond God aanbidden. God doet het. Is er een kwaad in de stad wat God niet doet? Zegt Amos. Ik zal u een paar voorbeelden geven dat het waar is wat hier staat. Blijf maar in het boek Handelingen, Handelingen 2 vers 33. Daar staat deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en aan het kruis gedood. Hoor je dat? Door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven. Dus God heeft van eeuwigheid besloten dat hij zijn zoon zou overgeven, dat de Joden hem zouden grijpen en zouden doden op het kruis. Nog een voorbeeld. Genesis 50. Jacob is inmiddels gestorven en begraven. En dan worden de broers toch bang. Zal Jozef wraak nemen? En dan gaan ze naar Jozef en dan zeggen ze, onze vader heeft gezegd toen hij nog leefde dat we u om vergeving moesten vragen. Ach, zegt Jood, denk je nou echt, echt dat ik wraak ga nemen? Jullie hebben dat wel ten kwade gedacht, hè, om mij gevangen te nemen, in die put te gooien en te verkopen aan de Ismaëlieten. Maar God heeft het ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden, zoals dat vandaag aan de dag is. Geen sporen van wraak, opstand, verbittering. Want Jozef zit op de eerste oorzaak. Op God. Dat is de troost van Gods soevereine raad. Als we die uit het oog verliezen, dan schop je er tegenaan. Dan raak je verbitterd. Dan word je ten neergeslagen. Dan ga je God de rug en de nek toekeren. Dan ga je de kerk uit. Dan zeg je, zo'n God. Maar wat heeft Jozef er een vrede mee? Hij zegt als het ware, ik ben slechts vooruitgestuurd. Dat heeft God gedaan. Nog een voorbeeld. Die vinden we veel lastiger. De geschiedenis van Farao. Ja. Ik heb Farao verwekt. En ik heb zijn hart verhard. Opdat ik mijn kracht aan u bewijzen zou. Je ziet dat gevecht, hè? Farao wil niet bukken. En dan komt God er als de almachtige overwinnaar uit. Om het volk te verlossen uit Egypte. Hij weet Farao op zijn knieën te brengen. Moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk. God heeft de zondeval opgenomen in zijn raad om het kruis aan de orde te stellen. Ik weet niet waarom God het zo gedaan heeft. Laat af en weet dat ik God ben. Staat er in Psalm 46. Hier krijg je met Gods soevereiniteit te maken. De daar hebben wij eerbiedig voor te buigen. God is vrij in wat hij doet. Dominee, wat is dat soevereiniteit? Wel, dat is dit. God vraagt niet van tevoren, hoe zullen we dat aanpakken? In uw gezin, in de kerk, in de samenleving. Hij vraagt niet van, ben je het ermee eens? Het gaat zoals hij het wil. En na afloop vraagt hij ook niet naar uw en mijn mening. Het kan ook niet gecorrigeerd worden. Dat is soevereiniteit. We lezen de tekst nog een keer. En doe dat alsjeblieft. Maar God heeft al zo vervuld, op deze wijze, hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Dus de Joden hadden het kunnen weten, als ze de Bijbel maar goed hadden gelezen, door de verlichting van de Heilige Geest, dat de Christus lijden zou. Zo. En zo zal het gebeuren. Matthäus 26, daar besluiten de oversten niet op het feest. En de Heer Jezus zegt, nu is het zover, op het feest. Het zal gebeuren. Het zal gebeuren. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt er tegen aanschoppen. En dan raak je verbitterd. Dan komt de wrok. Want je hart van binnen. Nee, je kunt geen twee dingen doen. Dat is onze derde gedachte. De weg tot vergeving. Er staat, betert u dan en bekeert u. Opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Ook die harde gedachte die je had. Ziet u goed wat er staat in vers 19? Dat is bevelende vorm. Twee keer, betert u dan en bekeert u. De Heer zegt vanmorgen niet naar kijk maar. De een die laat het gelaten over zich heen komen. Die zegt, ja goed, dat zijn geen mensen die je aandoen. En de ander die schopt er tegenaan. Die wordt kwaad. Maar de Heer zegt, betert u dan. En bekeert u. Dat is bevel. Dat is goddelijk bevel. Honderden keren staat de oproep van bekering in de Bijbel. En nagenoeg alle keren in de bevelende vorm. Het is ronduit goddeloos om onbekeerd te zijn. Je moet je van elke zonde bekeren. Er mag niks tussen liggen, tussen de Heer en je ziel vanmorgen. Want met elke zonde hebben we Jezus aan het kruis genageld. Dat heb jij gedaan. Betert u dan en bekeert u. Het feit dat Petrus twee woorden gebruikt, dat wijst er wel op dat het een bijzondere krachtige vermaning is. Wat bedoelt hij met deze twee woorden? Wel, dat woordje betert u dan, dat heeft te maken met de binnenkant in het Grieks. En het woordje bekeert u, dat heeft te maken met de buitenkant. En je hebt ze alle twee nodig. Als sommige mensen leven bij hun goede voornemens. Die hebben soms een preek die raakt en ernstig. En net als vorige week. De dominee van de Sluis zei, het is ook ernstig. Het is ook ernstig. Nu God met zijn oordelen over de aarde gaat. Moet anders. Maar dan blijft die bekering uit. Hè. Het wordt niet anders. Snap u? Je hebt ook mensen die uiterlijk een geweldige ommekeer maken. Maar waar het hart niet breekt. En nu neemt Peter deze twee woorden samen. Eerst betert u dan de binnenkant. Dat is net als die jongen, die verloren zoon, die zit er bij de varkens. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed en ik verga van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En... Snap je? Die jongen zit zo daar alleen te denken. Wat is die toch eigenlijk dom bezig? Hij komt tot inkeer, dat is de binnenkant. Maar dan staat die jongen ook daadwerkelijk op. En hij gaat ook daadwerkelijk naar zijn vader. Ik weet wel, hij krijgt eerst nog niet eens de gelegenheid om te zeggen. Dan heeft zijn vader hem al omhelst. Maar het komt er wel uit. Komt er wel uit. Betert u dan en bekeert u. Dat is ook een daadwerkelijke ommekeer op de weg. Om in de tegenovergestelde richting te gaan. Want wij zondigen ons altijd bij de Heere weg. Daarom moeten we terug naar God. Bekering is nodig. Omdat je verkeerd bent. Waarom weet het u dan en bekeert u? Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Het woordje uitwissen, dat vind je ook in Colossenzen 2 vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Het woordje uitwissen, dat is een woord uit de rechtspraak. Handschrift dat tegen ons was, het was een document, op een lei geschreven, een bord met krijt. En op dat document stonden al je zonden, één voor één. Je snapt wel, dat kun je zo uitwissen met een spons. Maar weet je, dat woordje uitwissen, dat veronderstelt nu dat je je handtekening eronder hebt gezet. Wat betekent dat? Zondag 5. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Heeft u uw handtekening eronder gezet? Het zijn niet de Joden, het zijn niet de Romeinen, Heere Jezus, die u kruisten. Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Ik heb het verdiend. Dat is je handtekening eronder zetten. Is rechtvaardig. Als ik gestraft word. Tegelijkertijd is dat de roep om genade. Want die jongen die kent zijn vader. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed. Zo is mijn vader. Is er dan nog genade? Ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. Maar dan een knecht. Uitgewist. De wet zegt wie gezondigd heeft zal sterven. Het evangelie zegt... Wie zijn zonde niet beleidt, die zal sterven. Hoor je dat? De wet zegt, wie zondigt, die zal sterven. Het evangelie zegt, wie zijn zonde niet beleidt, die zal sterven. Op beleiden komt het aan. En je weet wel, het beleiden dat het niet, dat is niet zeggen van nou, want Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Maar dat is zoals Luther dat zei, de Heere Jezus behangen met zijn zonde. O ja, Jezus, dit heb ik ook nog gedaan. Ik heb ook nog naar die vuilheid gekeken. Ik heb ook... Zul je het doen? Op het beleiden komt het aan. Eén voor één. Totdat je niet meer weet... Opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Vader, ik heb alles erdoor gebracht. Mijn kind. De Heere Jezus heeft alles. Alles volbracht. Voor zulken die hun zonde erkennen. En dan komt er nog een lastig stukje in onze tekst. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Van het aangezicht des Heren, dat betekent die giften, wat de Heren geeft, dat komt van Hem. En met die tijden van verkoeling, daar zijn de uitleggers het nog niet allemaal zo over eens. Ik zal twee uitleggingen kiezen. Eén, dan slaat het op de wederkomst. In Hebreeën 9 kun je lezen dat de Heer Jezus in heerlijkheid en heiligheid terugkomt. Zonder zonde. Kijk, nu mag je met je zonde naar de Heer Jezus. Stel je voor, hè. Stel je voor dat Hij vanmiddag terugkomt. En dan zie je gewoon die heiligheid stralen feller dan de zon. En als je dan nog met je zonde komt. En dat noemt dus de apostel de tijden van verkoeling. Dat is de tijd dat Gods kinderen erdoor zijn, naar lichaam en ziel. Dan begint de bruiloft van het Lam. Dan zullen ze nooit meer vervolgd worden. En dan zie je dat gebeuren. Je staat daar zelf nog met je schuld, met je zonde. Je wordt verdoemd. En je zit die andere eeuwig feest. Tijden der verkoeling kan ook betekenen nu nog. Onder het aanbod van genade. Toe. Nog één keer. Hè. Nu kun je nog als zondaar komen. Dan hoef je voor de Heer Jezus niet te verschrikken. Want deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Tijden der verkoeling. God houdt zijn toorn nog in. Nog wel. Nog wel. Koop die tijd uit. Beleid uw schuld. En ontvangt vergeving. Eer het te laat is. Amen.